Welkom bij Radio De Richel, portretten van toneelspelers door Czeslaw de Wijs en Jochem Veenstra. Deze keer is Gillis Biesheuvel te gast. Hij deed de toneelschool in Arnhem en sloot zich aan bij Dood Paard. Na 20 jaar deel te zijn geweest van de artistieke leiding, verliet hij vorig jaar het gezelschap.
Ik luister dus heel graag Fiep-radio.
Yeah. Oh ja, ik ook Frans.
Ja, dat is echt geweldig. Dat is de beste radio die ik ken. Ja, het zijn nummers, eclectisch. Het gaat de hele dag door en dan alleen om 21:50 een beetje nieuws.
Maar zet jij altijd gewoon de baas Fiep aan? Want ik kies altijd expres die Fiep Jazz, omdat het de enige zender is die ik ken die gewoon continu jazz
draait. Heel af en toe de Fiep Reggae, maar... Eigenlijk doe ik vaak de basiszender, omdat daar gewoon echt alles langskomt. En ik vind het gewoon heel leuk, dan is het weer klassiek. En dan gaan ze van klassiek naar een beetje moderne uitgeklede muziek. En dan opeens zit je weer in hip-hop. En dat vind ik gewoon heel erg goed. En dan kom ik dus ook heel veel dingen tegen. En ik mag geen reclame maken, zeker. Nee,
maar wel voor Fiep zeker.
Voor Fiep zeker. Ja. Nee, ik ben helemaal fan van Apple Music en daar staat gewoon heel veel op. En dan, dus daar staat dan ook, al die nieuwe albums staan er ook op. En dit is, het is een Franse band, Chloé. Het is elektronisch en ik vond het vooral heel erg mooi omdat het is heel goed geproduceerd. Het is een beetje slik, maar de bassen zijn echt geweldig. Dus als iemand dit programma luistert, dan of met koptelefoon dit even luisteren of op de grote installatie. Het nummer heet, het is het derde nummer, Recall.
Het is ook wel een soort van radio.
Op deze manier is het radio, als we er zo vanuit mijn telefoon naar luisteren. Ja. Ja. Ik luister het zo vaak ook op een vaak op de grote installatie, maar ook heel vaak met zo'n klein boxje. Je hoort nu wel een beetje wat het is, maar als je die bassen hoort, dan weet je, dat is echt, die zijn zo donker en zo diep. Dus dat is toch eigenlijk wel de kracht van dit nummer. Ik was op het ITVA, ik heb één van de 300 documentaires gezien. En een vriend die ik al een tijdje niet had gezien, die appte van... Hey, die had een voorstelling gezien van ons van Doodpaard, van Art. En daar in Art hebben we dan allemaal persoonlijke spulletjes op dat toneel liggen. Dus daar lag onder andere van mij lag daar een 3-cd-box set van Troy and Dub Reggae. En dat had hij onthouden. Nou, die man had... Ik denk 3 jaar geleden die voorstelling gezien. Dus ik had dan een tijdje niks van hem gehoord. En zei, hey Gillis, ik ga met Linde, die ging ook mee. Gaan we naar die documentaire over hoe Troy en hoe dat label is ontstaan in Londen. En heb je zin om mee te gaan? Dus ik was er afgelopen zaterdag naartoe gegaan. Een hele mooie documentaire. Misschien draait die nog. Troyen. Root Boy. Het heet Root Boy. En dan de... Beginning of Troy and Records of zoiets. Mm-hmm. Of zo. En daar eerst komt de ska komt heel veel langs. En daarna komt het begin de reggae langs. Maar daar wordt dan inderdaad ook uitgelegd dat de bas is het allerbelangrijkste. En het is de bas die de muziek maakt en het nummer voortstuwt. En in die documentaire wordt dan ook gezegd dat later ook is doorgegeven in de funk, in de hip-hop natuurlijk. Dus
Van funk weet ik nog wel van vroeger de School of Rock, dat Bootsy Collins dan les gaf of on the one.
Ja, dus zodoende de bas.
En Radio Nova Huta heette het toch?
Radio Nova Huta.
Toch? Zo heette het toch? Wat jij maakte?
Ja, maar dat is echt 100 jaar geleden. Dat is toen ik op de toneelschool zat.
Was dat ook muziek of was dat...
Dat was van alles eigenlijk. Ik heb dus in Arnhem op de toneelschool gezeten. Van 1991 tot 1995. En een vriend van mij die zat op de kunstacademie. Hans. Hans Jungerius. En die had ik leren kennen in Utrecht een jaar eerder. Omdat ik was de eerste keer dat ik auditie deed op de theaterschool was ik 17. En toen zei ze van, je bent nog een beetje jong, heb je zin om volgend jaar weer auditie te doen? Dus ik had een jaar, ja, moest een jaar iets doen. Dan ben ik lerarenopleiding geschiedenis, dacht ik, dan schrijf ik me daarin. Daar ben ik geloof ik 2 weken geweest. En daar heb ik Hans leren kennen, Hans Jungerius. Ja, toen hebben we eigenlijk een heel goed jaar gehad. We zijn van alles gaan doen in dat jaar, gaan werken. Allemaal vage kunstprojecten deden.
De King Lear heb je toen ook gedaan, toch? Of niet? Of was dat nog daarvoor?
Nee, dat was daarvoor. Dat was daarvoor. Ik was toen wel betrokken bij een project in Frascati, hier van Judith Hertzberg. Maar dat ging uiteindelijk niet door. Dat was heel erg jammer. Ja. Dat was met Joke Tjalsma zat daarin. Dus dat deed ik ook dat jaar. En ja, dus dat,
een heel productief jaar.
Ja, en vooral ook heel veel plezier maken met Hans onder andere en een andere vriend van mij, Martijn. Die is later naar de school van journalistiek gegaan. En toen ben ik naar de toneelschool gegaan. Dus Hans ging toen ook naar de kunstacademie. En daar we wonen in dezelfde stad. En toen had je de stadsomroep Arnhem, de STA. En wij kregen daar zendtijd. 1 uur.
Ja. Oh, jullie kregen ook echt wij kregen officiële
zendtijd? Ja, wij kregen officiële zendtijd 1 uur per week op woensdagavond. Dus dat...
Hoe laat?
Volgens mij was het van 8 tot 9 of zo.
Oh, ja, weet je best wel prime time.
Ja, het was echt best wel goed. Of van 7 tot 8, zoiets. Het was echt wel oké. Okay. Ja, en we deden daar van alles. Er werden... ik dus met mijn toneelschoolachtig. En het was toch ook, dus ook nog een vriend bij Victor. Die zat ook op de kunstacademie. Dus een vriend van Hans weer. Omdat ik op de toneelschool zat, dan nam ik ook af en toe mensen mee die mij in de klas zaten. En dan lazen we toneelstukken voor. Dus er werd Müller voorgelezen, weet je wel. ja, wat we toen mooi vinden. Of Reinders lazen we voor. Dat soort dingen. We deden eigen sketches die we hadden uitgeschreven. Er werd inderdaad heel veel dub reggae gedraaid. Er werd sowieso heel veel obscure muziek gedraaid. Het was echt een totale vrijplaats. Alles mocht en alles kon in dat uur. We hebben ook op een gegeven moment... We zaten in een klein gebouwtje ergens in Arnhem. En dat werd verbouwd. Dus eigenlijk konden maar een paar uur per dag uitgezonden worden. Maar wij zeiden van... Nee hoor, wij komen en laat die verbouwing maar doorgaan. Dus dat was enorm geestig. Want dan, ja, je hoorde echt gewoon... Tak, tak. We waren gewoon... Ook toen wij, ja, sinds tussen 7 en 8 waren ze dan nog steeds aan het verbouwen. En dat hoorde je dan gewoon consequent op de achtergrond.
En Nova Huta?
Ja, Nova Huta. Hans was nogal geïnspireerd en gefascineerd door gebieden met hele zware industrie in Europa. En Nova
Huta. Machines op de achtergrond.
Ja, precies. Dus dat kwam allemaal samen, weet je wel. En Nova Huta is een plek in Polen waar inderdaad toen en misschien nog steeds hele zware industrie stond.
In Slowakije heb je ook een Nova Huta, want daar ben ik doorheen gereden.
Of is het Slowakije? Misschien vergis ik me, hoor.
Nee, volgens mij heb je meerdere Nova Huta, ja, want we deden gewoon een nieuwe stad,
ja,
volgens
ja,
mij.
Ja.
Of een nieuw dorp, of iets,
ja,
iets in
nieuw gebied.
Ja, nieuwe, ja. Dus... dus dat, ja, daarom heette het Nova Huta.
Is jouw interesse in de muziek ook daar ontstaan? Of was die al, die is waarschijnlijk al eerder geboren, maar het is wel specifiek nogal.
Ja, het is specifiek. Nee, mijn interesse is eerder ontstaan. Ik luisterde altijd heel veel radio, vanaf ik echt heel klein was, denk ik, 7 of 8 jaar. En er werd natuurlijk, ja, als je kind bent, weet je ouders draaien muziek in de auto en zo. Maar ik denk vanaf een jaar of 11, 12, dan begon ik me echt serieus ervoor te interesseren. En... een jongen die wat ouder was, die luisterde heel veel naar Bowie. Dus dat had hij dan ook voor me opgenomen op cassettebandjes. Dat vond ik ook heel erg mooi. En toen liet iemand anders uit de buurt, die liet mij Bob Marley horen. Toen was ik 12. En toen was ik echt in 1 keer verkocht. Ik weet niet wat, weet je, ik kreeg gewoon kippenvel. Ik dacht, dit ritme, deze beat, dit is het voor mij helemaal. En ja, toen ben ik langzaam helemaal gaan interesseren in die reggae. Dus je gaat eerst naar Bob Marley luisteren en op een gegeven moment Inner Circle, weet je. En er komt gewoon steeds meer bij. En op een gegeven moment ontdek je dat daar ook hele obscure muziek in wordt gemaakt. Dus die dub reggae. Dus van een jaar of 16, 17 ben ik me daarop gaan toeleggen en platen kopen, cd's. Dus daar heb ik inmiddels een behoorlijke verzameling van. Maar ondertussen luister ik ook naar heel veel andere muziek. Want iemand anders, andere vrienden van mij, die waren heel geïnteresseerd in elektronische muziek. Dus die luisterde heel veel naar Kraftwerk, naar Depeche Mode, Scritti Politti. Dus die weg, die heb ik ook helemaal bewandeld. Dat vond ik ook allemaal erg mooi. En daar hou ik ook nog steeds van, dat zware elektronische. Ja, en weet je, op een gegeven moment, het is, ik luister altijd al eclectisch naar van alles eigenlijk. De punk vond ik ook echt geweldig toen ik 17, 18 was. En hier dansende Korsakov. Maarten, een andere vriend van mij. En toen had je ook die... Ik waren ook hele wilde bands begin jaren 90. Weet je, het nummer Debaser. Debaser. Frank Black, toch? Die had die... De Pixies.
Maar de Pixies?
Ja, ook helemaal weg van. Er waren ook elke week concerten. Je kon elke week naar Paradiso of in Utrecht naar...
Maar ging jij dan ook vanuit Arnhem naar alle verschillende plekken?
Ja, gingen van Arnhem naar Utrecht, naar Tivoli natuurlijk, het kleine zaaltje.
Of Echo?
Ja, Echo ben ik ook een paar keer geweest, ja. Daar kwamen die echt nog door moesten breken, weet je wel. Dat was inderdaad. En Roosje in Nijmegen natuurlijk, vlakbij Arnhem. Dat was, daar gingen we ook heel veel naartoe.
Voor Jochem echt een wereld. Die...
door een Roosje, ja. Je had gewoon heel Nederland zat
een
vol.
Voorbetijd.
Ja, maar dat was wel... Heel Nederland stond vol met kleine zaaltjes, zoals Tivoli. En Paradiso was dan wat groter, maar... Het was ook helemaal niet zo goed geoutilleerd, weet je wel. Er stond gewoon een gigantische toren met boksen. En een podium en die bandjes erop door heel Nederland. En
ook in die kleine zalen kwamen de internationale artiesten.
Nou, Red Hot Chili Peppers stond gewoon in Tivoli. Dat was natuurlijk geweldig. Urban Dance Squad, die kwamen allemaal inderdaad. Pixies kwamen dan ook gewoon in Tivoli.
In plaats van de Heineken Musical Hall.
In plaats van, want dat was er niet. En dan... later zijn pas al die zalen nieuw gaan maken en groter gaan maken. Denk ik, vanaf 2000 is een beetje begonnen, 2005. En het klinkt nu te gek natuurlijk. Ik heb me wel laten vertellen, want er was zo'n toren van boksen. En we stonden natuurlijk altijd voor. Dus ik heb nu ook, als ik in een druk café ben, dan hoor ik gewoon vaak niet wat voor muziek er op de achtergrond staat. Dus ik heb het wel een beetje verpest al. Maar laatst vertelde iemand mij dat nu, omdat het nu zo goed die boxen zo goed afgesteld zijn, dus het lijkt alsof er minder, de decibellen zijn minder, maar die vertelt dat de geluidsdruk vele malen groter is. Dus dat het eigenlijk veel erger is dan toen. Dus je denkt van, hey, dit klinkt best goed, het is geen eens zo hard, maar die oren gaan nog meer kapot blijkbaar.
Maar het is wel grappig, want het is natuurlijk dezelfde ontwikkeling die de vlakvloer ook eigenlijk doorgemaakt heeft. Met de aantrekkingskracht van al die kleine zaaltjes en dan op een gegeven moment...
Naar grotere zaal.
Ja, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk toch ook een beetje shabby. Want dan groeit het eigenlijk niet door. Dan blijft het hangen in die vrijwilligerssfeer van de jaren 70, 80.
Ja.
En dan moet het toch gekanteld worden. Wat nu natuurlijk ook met de schuur en zo ook allemaal echt aan het gebeuren is. Maar ook inderdaad pas vanaf 2000. Dus ongeveer zo daar in de sfeer.
Ja, misschien was er ook toen... Er was ruimte voor. Ik denk dat er toen ook geld voor was. En inderdaad wat je zegt, weet je, als je dan door wil groeien en moderner wil, dan moet je die slag ook maken. En zo zijn er inderdaad een aantal hele mooie zalen bijgekomen. En de laatste transitie daarin is in Eindhoven gebeurd. Hè. We stonden altijd in Plaza Futura, speelden we. Met een geweldig publiek en een heel mooi team altijd. En heel warm werd je daar ontvangen. En ja, dat heet nu Natlab. Dat zit aan de andere kant van de stad in Eindhoven. Maar oké, weet je, de eerste keer dat we daar stonden viel het een beetje... tegen met publiek. Maar inmiddels hebben die toch wel een soort publiek opgebouwd. En dat is echt een hele mooie, moderne zaal. En die plek is ook echt geweldig. Dat zit een,
ik vind wel de sfeer die er omheen hangt. Je staat wel in het achterzaaltje. Ook al is het een enorme zaal, toch voelt het alsof je niet de main act bent.
Dat heb ik niet. Maar misschien...
Heb je het Parktheater Eindhoven?
Nee, Natlab.
Natlab, nee, dat heb ik niet. Want het is inderdaad een filmhuis, dus van alles aan de hand daar. Maar ja, als er maar genoeg mensen zitten, vind ik het al...
Ja, maar misschien komt het ook door de sfeer van hoe de techniek daar is. Zeg maar, wij lenen altijd het lichttafel. Maar ze weten gewoon helemaal niet hoe dat ding werkt. Zeg. Dus het is zo modern geworden dat er een raar soort afstand is gekomen tussen...
Ja, misschien dat, ja...
Ik verlang wel naar die technici die hun zaal hebben vormgegeven... in plaats van een zaal waar ze terecht zijn gekomen.
Ja, dat zou beter kunnen misschien. Maar als ik gewoon kijk naar hoe die zaal is... en hoe de sfeer is als je speelt... en ik vind het terrein waar het op staat vind ik ook heel inspirerend. Ja. Dat is dat oude Philips terrein. Dat zijn allemaal hele... Ja, dat is creative industry zit daar. Er zijn heel veel start-ups. Je voelt dat daar iets nieuws aan de hand is. En dan vind ik het ook goed dat theater dan... ook bij dat nieuwe hoort dat het daar geplaceerd is, vind ik wel...
Ja, maar ik word ook wel treurig als ik dan hoor dat ze maar één keer per maand programmeren.
Ja, dat is een, ja, dat is weer een heel ander gesprek. Dat, ja, nee, tuurlijk, dat is verschrikkelijk. Liefst wil je dat ze dat gewoon 4-5 avonden per week wordt geprogrammeerd als theaterliefhebber.
Als jij over we staan in Eindhoven, dan praat je... Lijkt het nog steeds over dat paard?
Ja, dat klopt. Ja, want dat is de laatste keer dat ik in Eindhoven stond. Dus dan ja...
Ik heb je ook al over ons dood paard betrapt.
Ja, tuurlijk. Ja.
Je voelt het wel zo?
Nou ja, als ik daarover praat, dan voelt dat heel gelukkig, heel familiair.
Ja.
Het voelt voor mij heel vreemd om daar nu over te praten met een enorme afstand. Terwijl die afstand er 20 jaar, terwijl ik daarbij was, niet is geweest. Dus dat...
Maar wat is er daadwerkelijk veranderd? Want je doet ook nog mee met de repertoire stukken.
Er is best veel veranderd. Ik ben gewoon weg bij dat gezelschap. Dus ik doe mee met het repertoire als dat zich aandient. En dat heeft dan in dit seizoen hebben we Victor gespeeld. En dat was ook echt geweldig om weer, weet je wel, dat is ontzettend leuk om met elkaar daar te staan. En daarna waren we uitgenodigd in New York op een Frans festival met Art, de Franse versie. Dus met Kuno en Frank. En dat was ook ontzettend.
Heb je die ook in het Frans gespeeld?
Ja. We daar in New York in het Frans gespeeld. Ja, eerst hadden we toen we uitgenodigd waren... We mochten het ook in het Engels spelen. Want het is een Frans festival. Maar omdat de schrijfster Reza Frans is... was de link er nog steeds. Alleen Frank die moest zoveel teksten leren voor deze herfst. Dat hij zei, ja, dat lukt niet om dat ook nog in het Engels erbij te gaan leren. Want het was dan de derde taal. Waar we het in zouden spelen. Toen hadden we iets van, dan doen we het in het Frans. Dat kent het sowieso een Frans festival. Waar we wel een beetje soort... Het voelde een beetje vreemd om naar New York te gaan, natuurlijk een Engelstalige stad, en daar, ondanks dat het een Frans festival is, in het Frans te spelen. Maar het klopte toch wel, het was echt een Frans festival. Dus dat was heel goed dat we dit in Frans deden, met Engelse boventitels natuurlijk. En de helft van de zaal was Frans sprekend ongeveer, er konden er 300 in. En de andere helft was Amerikaans of Engelstalig. En wat je dus kreeg, was dat wij Frans praten, Engels boventiteld. In die voorstelling wordt ook met het publiek gepraat. Dus dat deden we in het Frans en het Engels ook. En dan onderling konden we Nederlands praten. Dus de mensen kregen een soort leuke mix van drie talen mee. En ik kan me ook voorstellen dat we die voorstelling nog zullen spelen met elkaar. En eventueel ook andere dingen. En ja, als ik tijd heb, dan speel ik graag mee. Dus en wat er veranderd is, dat ik nu... dus niet meer bij het gezelschap horen en met heel veel andere mensen werken.
Maar niet meer bij het gezelschap horen betekent dus niet meer nieuwe stukken maken?
Ja.
En niet meer in de zaak, niet in zakelijk gedeelte?
Ja.
Andere taken die je sowieso...
Niet meer bij het gezelschap horen betekent dat ik gewoon ergens anders werk en dat zij gewoon allemaal nieuwe stukken maken.
Dat is
duidelijk. Ja. Maar het is niet met een clash of zo. Het klinkt niet als een clash.
Nee, gelukkig niet.
Als je nog het repertoire meedoet.
Nee. Ja, kijk. Als je een gezelschap opricht... natuurlijk, Manja Kuhn en Oscar hadden het gezelschap opgericht. En ik kwam van de toneelschool. En
waarom ben je er überhaupt voor gevallen?
Voor die drie.
Voor die dode paarden.
Ja, waarom val je op iemand? dat kan ik altijd, dat weet ik niet. Ja, wij waren al op school. Deed ik met Kuno al dingen. En met Oscar kon ik het al heel goed vinden. Met Manja ook. En...
Want zij zaten een jaar boven je?
Twee jaar boven mij zelfs. En toen ik van school kwam, toen vroegen ze, doe je mee? We doen een project, Succes, van Martin Amis. Dat boek dat Oscar dan vertaald en daar een script van gemaakt. En Kuno en ik zouden dat spelen. Dus dat was de eerste keer dat ik meedeed. En toen vroegen ze, doe je volgend seizoen weer mee? En doe je weer mee? Ja, en na drie seizoenen hadden ze iets van, heb je zin om erbij te komen? En weet je, ik voelde me heel erg op mijn plek bij hun. En en toen zijn we met z'n vieren verder gegaan en is er voor de eerste keer 4 jaar subsidie aangevraagd en is dat gekregen toen.
Bleef je nog wel altijd de vierde? Of was dat...
Ja, in het begin ben je dat wel een beetje natuurlijk. Je komt er als laatste bij, weet je wel. Maar ja, op een gegeven moment gaat er ook iemand weg. Dan ben je met z'n drieën. Dus...
En op een gegeven moment z'n tweeën bij. Oh nee, toch?
Ja, nu zijn ze met z'n tweeën. Ja. Dus, maar wat ik wil zeggen, kijk, je valt een beetje op elkaar artistiek en je hebt dromen en plannen met elkaar. En daar zit natuurlijk niet een tijd aan verbonden. Dat kan 3 jaar zijn, dat kan 4 jaar zijn. En voor de een kan het ook weer langer duren dan voor de ander. En in mijn geval dacht ik na 20 jaar van... Ja, ik vond het echt geweldig. En ik heb nu gewoon een behoefte om met allemaal andere mensen verder te spelen. En als ik naar mezelf kijk, ik had ook zin, want ik geloof als je weer met andere mensen gaat samenspelen, dat je zelf ook anders gaat spelen en anders gaat nadenken. En daar had ik heel erg zin in. Want als je een gezelschap hebt, dan, en dat moet ook, dan ontwikkel je met elkaar, en dat gaat volgens mij ook weer sluipende wijs, maar je ontwikkelt met elkaar een eigen moraal. En dat is ook heel bijzonder, weet je wel. Dat verandert ook een klein beetje door de jaren heen. Maar ik had na 20 jaar de behoefte om weg daarvan te gaan en te kijken wat er dan zou gebeuren als ik met andere mensen zou gaan werken.
Waarin een moraal? In een rolpatroon? Of bedoel je,
ik ga meer
in
het woord moraal gebruiken. Vind ik leuk.
Ja, of een mores. Of weet je, je ontwikkelt een soort die mensen in een gezelschap, die als, zeker als je een klein gezelschap hebt natuurlijk, weet je, je spreekt dag in dag uit met elkaar. Dus daar ontstaat toch een soort gemene deler in.
Hoe je naar de wereld kijkt, of bedoel je meer hoe je jezelf organiseert?
Nou, ik denk op heel veel vlakken. Ik denk, natuurlijk zijn daar binnen weer verschillen, maar toch een beetje een manier hoe je naar de wereld kijkt, hoe je de stukken benadert, hoe je je bedrijf organiseert, gewoon technisch. Daar heb je ook een soort aanpak en een idee voor nodig. Dus kijk, bij moraal denk je aan moralistisch, maar of zou je eraan kunnen denken. Maar ik bedoel, meer een soort, je wordt ook één hoofd ergens. Wat ik zeg, daarbinnen zijn natuurlijk wel kleine verschillen of zo. Maar je moet ook gewoon samen, je moet ook echt samen zijn, vind ik, om een gezelschap te runnen. En als die verschillen veel te groot zijn, dan volgens mij lukt het dan ook niet. Dus ik vind ook dat we in die 20 jaar, natuurlijk was er wel eens discussie en er was wel eens meningsverschil. Maar ik moet eigenlijk waren we echt close. Ja, ging dat toch wel heel best soepel gewoon, als je kijkt wat er allemaal op je afkomt als je een gezelschap bent. Dus ik kijk ook echt met heel veel plezier terug op die hele periode.
Hield je ook van het organiseren van het bedrijfsmatige, zeg maar?
Volgens mij kan ik dat ook redelijk goed. Zeker logistiek, weet je, dat vind ik ook echt leuk om te doen. En plannen met tournees. En dat deed ik vooral veel met Manja. En dat konden we ook allebei heel erg goed. Ik moet wel zeggen, en ja, dat heeft gewoon met de tijd te maken. Zo dus, nou, waar de hele toneelwereld last van heeft gehad. Rond 2011, 12, weet je wel, werd die druk zo ongelooflijk hoog op die gezelschappen. En wij hebben alle afspraken altijd gehaald qua publieksinkomsten, qua publieksaantallen en al die dingen waar je opeens aan moest houden. Maar ik merkte wel dat trok best wel een zware wissel op dat gezelschap, hoor, om dat allemaal te halen. En toen vond ik het ook wel iets minder leuk worden. Omdat, weet je wel, als je... Mm-hmm. Ik kon me ergens in een discussie ook wel iets voorstellen rond 2005, weet je wel, van oké, heeft de kunstenaar zich te veel van het publiek afgewend? Is het, weet je wel, moet je te ingelezen zijn om alles te begrijpen? Dus ik begrijp wel dat die discussie werd gevoerd, maar op een gegeven moment viel die ook inderdaad samen met een soort ressentiment. En ja, toen werd het gewoon voor alle kunstenaars echt heel erg zwaar. En nou, dat waren best zware jaren. We hebben dan alles gehaald en dan dien je een nieuw plan in, weet je wel. En dan, ja, dat... werd dan ook niet helemaal gehonoreerd vanuit het
Rijk. Werkten jullie daarvoor ook al? Want daarna zijn jullie ook gaan samenwerken met Frascati, toch? Of niet?
Dat was eigenlijk onderdeel van het nieuwe. Dus in 2012 inderdaad hadden we zoiets van, oké, we moeten dan ook een aantal nieuwe wegen bewandelen. En laten we kijken, we waren al een soort huisgezelschap bij Frascati, maar laten we kijken of we die band ook versterken kunnen met dat huis. En laten we ook vragen of we dan bij hun in het pand mogen komen zitten. En ik denk dat dat toen echt een hele goede zit was.
Maar voelde dat als een soort van om jezelf te kunnen verdedigen? Want Frascati is natuurlijk ergens een sterke partner. Die heeft gewoon een ruimte in Amsterdam.
Ja.
Die neemt ruimte in. Was het uit die noodzaak om jezelf te verdedigen tegen dat ressentiment? Of was het ook vanuit een ander soort behoefte?
Ik denk dat laatste. Het voelde niet om je... Zo voelde dat niet. Het voelde meer van... laten we waar we kunnen de krachten bundelen om dan een nieuwe weg in te slaan. En kijken wat daar artistiek dan uitkomt. Dus, en ik denk dat het ook op een goed moment is gekomen, ook voor het gezelschap, voor Dood Paard. Want wat je erbij kreeg, door in het pand te gaan zitten met Frascati, kwamen we opeens ook in contact met heel veel jonge makers die daar in Fraslab zaten, weet je, die de route bewandelden. Mm. En ja, dat was ontzettend leuk. Dat was heel fijn. Dus dat was ook wel goed voor ons.
Want waar zaten jullie eerst dan?
We zaten op de Herengracht. Hadden we huurden we een ruimte. Dat klinkt heel chic.
Ook best een mooie ruimte.
Het was ook een hele mooie ruimte. Maar de huur was nog best wel overzichtelijk of zo. Weet je, dat was niet een soort van. Ik denk.
Maar voelde dat ook afgesloten?
Ja, dat was veel meer van ons. Ja. Zaten we veel meer in onze eigen cocon, absoluut.
Want daar hadden jullie ook een repetitieruimte.
Ja, daar repeteerden we zo'n grote, hoge ruimte en twee kleine kantoortjes en een keukentje. En ja, daar maakten we al onze stukken, ja. En natuurlijk, we werkten wel heel veel met andere gezelschappen samen. Maar op het moment dat we naar Frascati gingen, werden er wel weer wat meer deuren geopend, absoluut.
Ja, en Joris die zei dat op een gegeven moment in een interview, dat vond ik wel goed, dat hij zei, het moeilijke van een collectief is natuurlijk ook dat het automatisch een groep wordt die zich sluit eigenlijk. Je bent een groep, dus je krijgt ook een soort muur om je heen. En het is belangrijk, hij zei ook, de veren is echt een bewuste poging om te proberen om dat soort dingen te doorbreken. Omdat dat eigenlijk het grote gevaar van een collectief is. Maar in jou hoor ik ook wel veel verlangen inderdaad naar dat die wereld een soort van open zou gaan.
Ja, en ik denk inderdaad wat je zegt inderdaad. Joris heeft dat klopt wat hij zei. Je bent collectief en je moet op een bepaalde manier, je moet ook een beetje gesloten zijn. Maar op andere tegelijkertijd moet je ook zorgen dat je naar buiten treedt en mensen blijft ontmoeten en co-producties aangaat. Ik denk dat je werk alleen maar ten goede komt. Of mensen uitnodigen, dat hebben we altijd gedaan vanaf het begin. Mm-hmm. Mensen uitnodigen om mee te doen voor het eerst. Dus dat, ik denk dat heel, heel goed is, ja.
Ik probeer me te herinneren of jullie een ontwikkeling hebben gemaakt in de mensen met wie je ook samenwerkt. Want ik kan me in het begin nog veel dingen herinneren met Sarah bijvoorbeeld, Sarah de Roo.
Ja.
Dus er is meer connectie met Stan. Maar is natuurlijk ook echt verschoven naar Marien op een gegeven moment, het Nieuw West. Maar dat was eigenlijk
en met Monk deden we ook dingen. Met Monk deden we ook een aantal dingen samen. Stan deden we dingen samen. Benjamin Verdonk heeft met ons meegespeeld rond die tijd ook. Inderdaad, met Marien zijn we gaan samenwerken.
Later met Joachim oprecht veel.
Joachim is mee gaan doen. Ellen is altijd mee blijven doen. Die komt natuurlijk uit die Monk-periode, maar die doet nu weer mee. En ik heb ook altijd heel veel met Matthias gewerkt. En Matthias heeft ook inderdaad ook meegedaan een keer met ons.
Wat was het eerste, die question? Nee, ja, een andere vorm van question.
Antwoord
en
answer.
Antwoord om vragen, ja.
In de balie. Ik had Discordia leren kennen toen ik van de toneelschool kwam, want een van die dingen die goed is aan Discordia is dat ze zaten op de Keizersgracht in het oude Schaffi, Felix Meritus, en zij gooiden gewoon hun deuren open, weet je, dus je mocht daar, je kon mee eten, als je te bond had gemaakt kon je blijven slapen, je mocht er repeteren, weet je wel, ze hadden dan geen middelen, geen geld om, maar dat kon allemaal wel, en ondertussen leerde je dat gezelschap kennen. En zo heb ik inderdaad Matthias ook leren kennen, Matthias de Koning. En had ik daar een klik mee. En toen, jarenlang, ik deed mee eens een keer met veren, met voorleesavonden. En we spraken de hele tijd, wat zullen we doen? En toen, ik weet niet, denk ik rond 2002 of zo, hadden we zoiets van, nu hebben we een idee. En we hadden gewoon allemaal, het heette antwoord ontvragen. We hadden uit allerlei magazines, boeken, kranten, interviews verzameld en opgeknipt. Dus de ene vraag kwam met dit interview, dan hadden we het antwoord vanuit een ander interview uit een andere magazine, hadden we erachteraan geplakt. En zo hadden we een heel script gemaakt. En een beetje dadaïstisch, ook een beetje Burroughs, cut-up techniek. En er zat ook nog monoloog tussendoor. Er zat iets, Montaigne hadden we er tussendoor gedaan. En er was nog iets. En dus dat was met Matt. En toen via Matthias Damiaan leren kennen, Peter leren kennen.
Polyco-producties.
Ja, Willem leren kennen. Dan zijn we daar voorstellingen gaan maken met elkaar. Dus ja.
Het enige wat ik eigenlijk nu denk, wat er wel echt een beetje verdwenen is het schrijven. Of niet?
Want toen
begon, want we hebben ook nog met Nappie en we hebben nog stukken samengemaakt waarbij jij schreef echt. En in het begin schreef je volgens mij ook nog af en toe voor Dood Paard wel dingen.
Ja.
Sahara.
Ja, ik heb Sarah geschreven. Ik heb voor jullie 3 stukken geschreven, ja, denk ik. Ik heb ook nog later voor Orkater een stuk geschreven. Ja, en dan binnen die Podico heb ik ook wel delen geschreven of zo. En ik vind schrijven nog steeds heel erg leuk. En ik kan me ook best wel voorstellen dat ik op een gegeven moment weer doe. Maar ik kwam er ook achter, het kost mij ook... Schrijven is ook echt heel moeilijk, vind ik, weet je wel. En heel spannend. Het op een gegeven moment was ik en aan het spelen en aan het maken natuurlijk, die voorstellingen die wij speelden, en een bedrijf Dood Paard aan het runnen en nog stukken schrijven. En dat ging niet... Op een gegeven moment zijn we het kunnen ook nog filmscripts gaan schrijven, omdat we daarvoor gevraagd werden, weet je. En op een gegeven moment werd ik eigenlijk heel erg ongelukkig daarvan. En ik dacht van, ik kan niet alles een beetje doen, want alles wordt net niet goed genoeg of zo. Dus toen heb ik voor mezelf besloten van, volgens mij... als ik echt moet kiezen, dan kies ik dan nog liever voor het toneelspelen. Dus dan dacht ik, laat dat schrijven dan maar eventjes zitten. En dan mocht ik een keer echt tijd hebben of echt een goed idee hebben, dan wil ik me daar wel weer aan zetten. Maar ik ga het niet meer combineren. En op die manier is het eigenlijk ook weer naar de achtergrond verdwenen. Maar ik heb nog zoveel dingen in mijn hoofd. Ja, het zit nog wel in mijn lichaam, zeg maar ik doe er op dit moment helemaal niks mee. Ja.
Nou, want ik vind wel, ik schrijf nu ook wel iets meer en dan... Ik vind het wel echt, het is iets totaal anders dan spelen, omdat het zo solitair is. Maar dat heeft ook wel een groot voordeel, dat je af en toe gewoon helemaal in jezelf terug kan trekken en niet het hele sociale wat toneelspelen wel in zich heeft.
Ja.
Dat je dat eventjes een tijdje uit kan bannen.
Je zit inderdaad heel erg in je hoofd en het is in die zin ook best eenzaam. Dat kan ook heel lekker zijn, die eenzaamheid.
Ja, dat bedoel ik.
Maar ja, ik moet daar tijd voor hebben. Je hebt mensen die alles kunnen inschrijven en spelen, maar dat kan ik gewoon niet. En, misschien komt het wel weer of zo. Ik zie wel. Nu geniet ik heel erg van het spelen zelf. En,
ja, maar het lijkt wel alsof je ook echt... Zeg maar binnen die, als je het op die manier omschrijft... alsof je nu echt voor het spelen gekozen hebt. Dus ook het, ook het runnen van het gezelschap is er niet meer.
Ja, ja, voorlopig even wel, ja. Ik vind nu... Ik weet ook niet waar ik... weet je nooit waar je uitkomt. Maar ik heb inderdaad... Voor mezelf, ik heb nu heel erg zin om met allerlei verschillende mensen samen te spelen. In hele verschillende projecten te stappen. En... me daar op dit moment even op te concentreren. En dan zie ik wel wie ik tegenkom en hoe het zich ontwikkelt. En, ja.
Kan je een beetje, dat is een moeilijke vraag, maar kan je waar dat verlangen vandaan komt? Om met zoveel mensen, of wat de achtergrond ervan is?
Ja, wat ik al eerder zei, ik geloof als je met verschillende mensen gaat spelen, dan ga je zelf ook anders spelen. Mm-hmm. En ik heb heel erg zin om mezelf uit te dagen op dat vlak. Om te kijken, wat ga ik dan, weet je, als toneelspeler ben je zelf aanboren om met die mensen die je nog niet kent, hoe verhoud je je dan? En ik heb dus in januari speelde ik bij Oostpol met Sarah Moermans. Die maakt een drieluik gebaseerd op sprookjes of op mythische figuren. Dus er zat dan Robin Hood, was de eerste. Doet nu Bambi, geloof ik. Ja, en ik zat er in dat repetitielokaal met heel veel mensen. Nou, Joep kende ik een beetje en Louis had ik net heel veel mee gedaan. Louis van der Waal en Joep van der Geest kende ik. Voor de rest kende ik helemaal niemand. Dat vond ik echt te gek. Ik heb daar ontzettend... Ja, geweldige mensen leren kennen, weet je wel. Die ik nu ook vandaag de dag nog steeds zie en contact mee heb. En ook in de toekomst nog mee samen hoop te spelen. En die mensen inspireren mij ook. Want dan denk ik van, oh ja, weet je, zo'n Giem Freek of zo. Denk ik, oh ja, zo doe jij dat, weet je wel. En dan, dat vind ik gewoon leuk om te zien. En ik heb daar gewoon iets aan. En,
kan je dan iets omschrijven van hoe je spelen? Wordt het daar al door beïnvloed?
Ja, weet ik veel. Dat is echt een hele invloed. Ik denk als je mij daar ziet spelen, dat je denkt van ja, dat is Gilles, die speelt zo. Dus dat. Maar ik denk dat je benadering van het spelen, je wordt geïnspireerd door andere mensen die het op een andere manier benaderen. En daardoor ga je zelf ook anders nadenken. Dus ik denk niet dat het een verschil van dag en nacht is gelijk. Maar ik denk dat je op de lange duur voedt mij dat.
En je hebt een ander soort verantwoordelijkheid natuurlijk ook.
Een heel andere soort verantwoordelijkheid, ja. Dat vind ik ook wel eventjes lekker, moet ik eerlijk zeggen. En tegelijkertijd merk ik ook met de mensen met wie ik werk, weet je wel, dat die staan ook open voor heel veel input, weet je wel. Dus ik, door de achtergrond als maker, weet je, dan, ja, ik kan niet een toneelvloer oplopen en die achtergrond ontkennen, weet je. Dus dan, maar tot nu toe merk ik dat het ook heel fijn samenwerken is, daarom ook. Dus, en ik ga... ik ga straks in het voorjaar iets met Pieter de Buijzer doen. En dat is die, daar kijk ik enorm naar uit. En dat is een Belgische schrijver, filosoof en theatermaker. En die heeft een heel mooi idee en die schrijft een tekst en die zal ik dan zeggen. En dan zijn we gewoon met Pieter met z'n tweeën gewoon heel... Ja, we hebben elkaar een aantal keren al gezien, weet je. En dan natuurlijk, hij regisseert dat. Het is
hij
zijn idee.
Hij speelt niet mee. Nee,
ik speel, ja. En er komen nog twee mensen op het toneel. Maar ik zal de tekst zeggen. En ja, we zijn nu al ideeën aan het uitwisselen of zo. Dus dat is ook niet een soort van... Ik zoek ook niet iets op van dat is een regisseur... die zegt precies wat ik moet doen. Hoewel ik dat ook best geestig vind. Want in de film gebeurt dat natuurlijk wel. Mm-hmm. Of op televisie, weet je. Dan, ja... Maar ik moet eerlijk zeggen, met de mensen die echt inspiratievol zijn, is het toch altijd, ben je aan het samenwerken. Ja. Dus dat, ja.
En merk je dan in die samenwerking ook tegelijkertijd met terugwerkende kracht verworvenheden van die 20 jaar, specifieke verworvenheden van Noopaard?
Tuurlijk, ja. Zeker, ja. Ik vind, in die 20 jaar, we hebben onze eigen stukken geanceneerd en... dat is best een hele vrije ensenering. Dus ja, dat zou je ook wel kennen vanuit het Barreland. Dus je maakt afspraken voor een avond, een lijn die je volgt. Maar er zit heel veel vrijheid in en heel veel wordt onderzocht. Nadat je alles goed gepeteerd hebt, heel veel wordt onderzocht op die vloer met dat publiek samen. En ja, in het begin weet ik ook wel van dat paard, dat was echt helemaal niet makkelijk. We gingen ook best vaak op onze bek gaan, weet je. Omdat je dacht, shit, we hadden het zo bedacht en het gaat gewoon nog niet. En dan de volgende dag weer proberen en dan ging het wel weer goed of zo. Maar op een gegeven moment raak je daarin getraind. Dat je gewoon heel goed weet wat je wil spelen. En er zijn niet te veel afspraken en je bent aan het zoeken op die avond zelf. Dus dat is een soort improviseren, terwijl je de tekst wel vast ligt. Maar soms in mise-en-scène, in welke kant de scène opgaat, dat kan per avond verschillen. En ik... durf wel te zeggen dat ik daardoor nu me echt heel vrij voel op dat toneel. En ook niet, niet bang ben. Of weet je. Ik denk, ja, weet je, we hebben zulke rare dingen of bijzondere dingen gedaan. En dat je je soms zo onthand voelt. En we zien er toch uit te redden door de manier waarop we werkten. Daar kan ik wel op leunen nu, weet je. Dat, zeker als het dan wel is afgesproken, mm-hmm. Denk ik, oh...
Eitje.
Nou, dat is elke keer als je denkt van... oh, eitje, ga je gelijk op je bek met dit vak. Maar ik merk wel dat je inderdaad verworven... ja, je hebt wel skills heb je ontwikkeld daardoor.
Maar is dat ook echt... is dat een gevoel van bevrijding ook? Want het klinkt ook alsof je gewoon intens geniet van spelen nu. Of zo.
Ja, dat heb ik altijd gedaan. Ja. Dus dat is nu gelukkig ook nog zo. Ja, ja.
Grappig. Ja. We hebben toch ook wel veel mensen hier aan de tafel gehad... die toch best wel eng en moeilijk beroep vonden.
Maar het is ook een eng en moeilijk beroep. Dat is het ook. Weet je, weet nooit... Ja, voor mij geldt in ieder geval... je hebt iets samen afgesproken, je wil een verhaal vertellen... en ik vind het altijd heel erg spannend... of dat lukt om dat over te brengen. Dat zijn ook mijn zenuwen voordat ik opga. Denk van, lukt het, weet je wel, om dat over te brengen wat we over willen brengen? En soms, als je in het allerliefste geval, boor je dan nog een laag aan die je van tevoren niet hebt kunnen bedenken.
En beginnen die afspraken eigenlijk over wat jullie dan wilden overbrengen?
Ja, dus je hebt het stuk geanalyseerd en daar wil je iets mee vertellen. Dus als je dat daarmee wil vertellen, dan zou je...
Je dan iets maatschappelijks mee vertellen? Of bedoel je iets meer...
Soms, dat hangt van het stuk af. Soms iets maatschappelijks. Ergens is dat toneelspel natuurlijk altijd maatschappelijk. Want je kijkt naar een kleine maatschappij op het toneel. Ja.
Goed antwoord.
Ja. Maar...
Nee, maar hoe weet je of het is gelukt of niet is gelukt? Dat bedoel ik eigenlijk. Weet je dat doordat een bepaalde scène op een bepaalde manier de zaal op dat moment reageert? Of weet je dat?
Ja, de reactie van het publiek is wel belangrijk daarin. Of het werkt, weet je wel. Ja. Je geeft iets aan die zaal en die zaal die geeft iets terug. En als die zaal niks teruggeeft, dan weet je dat je niet goed bezig bent. Ja, er zijn honderden afspraken met elkaar en niet alles wordt opgevolgd, maar... Ja, dat stuk moet op een bepaald level uitkomen. En als je dat wil, dan moet je misschien op een ander niveau beginnen. En als die scène zo is gegaan, moet die scène die daarna komt, die moet je dan in die kleur spelen, weet je wel. En soms lukt dat niet om hem dan in die kleur te spelen. En ja, dan gaat het hele zaakje torderen. En nou ja, en soms ben je ook gewoon, denk je van nou, vanavond lukt het wel. Weet je, heb je gewoon niet goed geconcentreerd. Mislukt het of... Of op de herinnering ook, weet je, ja, wie is er bang voor Virginia Woolf? Hadden we dan een jaar niet gedaan. En daar hadden we echt een goed reeksje van de laatste keer dat we deden. Dus toen gingen we dat weer in Gent doen. Merkte bij mezelf, ik was gewoon compleet op de herinnering aan het spelen. Dit deed ik zo. Ja, dat was echt een verschrikkelijke avond. Dus ja, er zijn altijd genoeg valkuilen waar je weer intrapt.
Ja, ik vind dat je alweer een half uur geleden volgens mij over moraal zei. Ik vind het toch echt zo'n leuk woord.
Ja, ik zat
dat
te denken
je als een gezelschap een moraal hebt. Want is dit, gaat het dan over hoe je over zo'n stuk nadenkt? Is dat dan een bepaalde moraal? Of is dat...
Ja, ik denk dat die moraal is opgebouwd van verschillende dingen. Daar zit een speelstijl in. Daar zit inderdaad hoe je
over bepaalde stukken... En als je het over speelstijl hebt, dan...
Maar die is redelijk extravert, denk ik altijd, bij doodpaard. Ja.
Maar het is wel een hele duidelijke esthetiek, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Was je daar ook van begin af aan wel...
Die esthetiek... Verwant? Ja, zeker. Ja. Ja, die esthetiek die hebben we op deze manier ontwikkeld. In het begin waren we nogal geïnspireerd door de Discordia. We hebben dat ook gewoon gekopieerd. En toen op een gegeven moment zijn we, denk ik, daar langzaam van... Weet je, wilden we daar ook van weg. En dachten we, oké, maar wat vinden we dan zelf leuk en mooi? En...
Maar ik schaar jullie altijd onder de Nieuw-Westen-volgelingen. Niet per se... Ik weet wel Discordia, want jullie hebben natuurlijk... Het Deelpaard heeft ook 2 jaar op het Kremlin gezeten. Letterlijk even een tijdje en zo.
Nou, we waren zeker door Nieuw-West geïnspireerd, maar ook zeker door Discordia, ja. Absoluut. En ja, op een gegeven moment lukt het dan volgens mij toch wel om een eigen stijl te ontwikkelen.
Maar waarom ik dat van jou wel begreep is, omdat bij jullie toch ook wel een soort van viering van viezigheid is.
Ja, dat absoluut. In die zin was het ook wel veel meer dan Nieuw-West natuurlijk. Weet je wel, er waren ook gewoon, ja, ook beeldende kunstenaars waar we heel erg van hielden allemaal. Mm-hmm. Waar we ons herkenden, inderdaad een troep maken, vonden we altijd heel erg leuk. Veel plastic. Ja, wegwerpmaatschappij zit er dan in. Mm-hmm. Trailer trash. Waar allemaal Harmony Korine of Corrine, ik weet nooit hoe het uitspreekt. Waar we erg door geïnspireerd, de filmmaker, de kunstenaar. Die heeft Gummo gemaakt. Die heeft, daar werd hij heel bekend mee toen. Hij heeft ook zijn laatste film, die heet Spring Breakers, geloof ik. Dat is eigenlijk zijn meest keurige film. Hij heeft ook een film gemaakt, Trash Humpers. Dat vond ik echt te gek. Dat zijn, ja, de maskers van Bogert van der Schoot. Volgens mij zijn die ook heel erg geïnspireerd door Harmony Korine. Want daar heb ik ze voor het eerst gezien in die film van hem. Mensen met dat hele, ja, soort grote vreemde maskers. En die zijn die hele film lang prullenbakken en tafelpoten aan het neuken en dingen kapot aan het slaan. En hij heeft dat gefilmd op... met een VHS-camera, dus ergens in 2008 of zo, met een VHS-camera. En hij vond het, de korrel vond hij nog te fijn. Dus hij heeft hem bij het overspoelen heeft hij een potlood ertussen gestoken, dat bandje... dat er nog meer gruis op dat beeld kwam. En ja, ja, dus daar zijn we ook vaak door geïnspireerd. En ja...
Maar jij hebt sowieso altijd, want ook de, zeg maar, de Beat Generation en zo... en die bandjes die op die zelfkant van de dingen, zeg maar... dat heb je altijd, volgens mij, is een hele lange lijn... door alles dat je daarmee bezig bent geweest of door geïnspireerd geweest.
Ja, dat fascineert me. Mij fascineert uitermate dat, weet je, we leven hier in een hele rijke samenleving... een continent waar heel veel is, weet je, het is allemaal heel keurig. Het wordt ook allemaal steeds mooier, steeds geverfder alles, weet je wel. Dan heb ik niet alleen over Amsterdam, maar dat heb je zelf, weet je, zelfs op Brussel zijn ze op dit moment aan het opknappen. Dus ja, dat en tegelijkertijd blijft een mens gewoon ook hetzelfde dier wat hij is, weet je wel. Dus achter, ik vind het altijd heel mooi wat er achter die façade zit. Een van mijn lievelingsschrijvers is Ballard. Die altijd een samenleving schetst in zijn boeken, die van de buitenkant heel keurig is en die de ellende achter die façade laat zien. Of eigenlijk niet, en dat is niet alleen, bij hem is het, en dat vind ik ook heel fascinerend, het is ook de behoefte van de mens aan vuil, aan dat het gemeen wordt. Weet je, op een gegeven moment dan is het te lang goed geweest en dan moet er weer iets kapot of zo, alsof dat in ons zit. Weet je, een van zijn boeken, Cocaine Nights, daar schildert hij een gated community in Spanje. Dus mensen met heel veel geld, die komen daar. En hij beschrijft die gated community, die is ook helemaal het is gebouwd, die huizen zijn gebouwd met hun rug naar de samenleving. Dus de tuinen waarin iedereen zit, die zitten aan de binnenkant van die gated community. En daar is alles. En die mensen hebben geld en die vervelen zich. Dus op een gegeven moment is er iemand die gaat... dan dingen in brand steken. Er worden dingen gestolen, er wordt iemand verkracht, weet je. En die hele gated community eigenlijk ingeslapen is, die veert op. En die begint te leven, want er gebeurt weer iets. Er gebeurt iets wat in een normale maatschappij ook gebeurt natuurlijk, weet je, of altijd gebeurt, wat buiten een gated community gebeurt. En daar hebben ze behoefte aan. Dat fascineert mij enorm altijd. Dat soort stromen, dat soort dingen.
Heb je het gevoel dat jullie als bedrijf Doodpaard ook zo'n schone buitenkant moesten presenteren, terwijl dan...
Nee, dat heb ik niet. Zo heb ik dat zelf nooit gevoeld. Ik heb best wel gevoeld dat we altijd konden zijn wie we waren. Ja.
Ja, ik vind nog steeds Oscar van Woenstel, dat verhaal vind ik gewoon heel interessant. Hoe, nou ja, maar daar heb ik ook naar Manja Topper naar gevraagd. Dus misschien is het ook een beetje overbodig om weer naar te vragen. Maar dat iemand aan de drugs raakt, verslaafd aan raakt, en hoe je daar dan als gezelschap mee moet dealen, dat op de achtergrond en in het geheim zich afspeelt. En dat je zo in een gezelschap...
Nou ja, in het geheim, weet je, als iemand aan de drugs zit, dan doet hij dat vaak in het geheim. Want ja, hoewel Oscar ook wel redelijk open over was bij periodes. Maar ja, als je verslaafd bent, dat is heel ingewikkeld. En vaak kom je daarin terecht en dan is het alweer, weet je, is het te laat. Op het moment dat je door hebt in wat voor ellende je terecht bent gekomen, dan is het al te laat vaak. Ja. Dus... ja, ik ben gewoon heel erg blij voor Oscar dat hij er vanaf is gekomen. En...
Ja, ik was er niet goddelijk over, Oscar.
Nee, helemaal niet. Maar, weet je, dat...
maar het ging meer over hoe je als... Je, omdat je een collectief bent en je samen de hele tijd presenteert... ja, iemands probleem wordt ook jouw probleem of zo. Het is niet helemaal...
Ja, maar dat is... Dat ik, als iemand verslaafd is, ook. Maar als je zo intensief met elkaar samenwerkt... Als iemand met een probleem zit, wordt dat op... een of andere manier ook een beetje jouw probleem. Want je geeft om iemand en je denkt met iemand mee. Ja. En je probeert iemand te helpen. Weet je wel, ook als het niet zo goed gaat thuis met iemand. Ja. Weet je, je bent... Dus dat hoort daar gewoon bij. En tegelijkertijd is het ook... ja, je begint zo'n gezelschap. Je bent allemaal ontzettend jong. We waren ook heel wild allemaal, weet je wel. Ja, en je bent gewoon bezig. En op een gegeven moment ga je ook nadenken van, zijn we wel goed bezig? Moeten we niet een aantal dingen veranderen als we dit nog langer willen doen? En ja, dat hoort gewoon ook als gezelschap groeien op. En heb je groeistuipen en leer je daarmee dealen met elkaar en oplossingen voor vinden. En, dus dat,
maar was die beginperiode ook een periode waarin dat onderzoeken van die zelfkant ook letterlijk in kon gebeuren? Dus is dat toneel ook een ruimte geweest waarin dat onderzocht kon worden, waar dat in een samenleving over het algemeen niet zo makkelijk geaccepteerd wordt?
Ik weet het niet. Ik denk niet dat we dat... Ik denk dat we allemaal ons...
Dat doe je niet bewust natuurlijk.
Nee, dat doe je niet bewust of zo. Er is een fascinatie voor en dat zit in je. En ja, daar experimenteer je mee. En zo gaat dat.
Kijk, bij Oscar van Woensen, dit is gewoon een heel duidelijk voorbeeld hoe een probleem, iemands probleem in een groep, hoe je daar met z'n allen mee om moet gaan. En het is een beetje lullig dat het dan over één persoon in specifiek gaat. Dus ik wil niet per se die naam daarvoor gebruiken. Maar wel dat je als collectief kom je met problemen tegen, persoonlijke problemen.
Ja, maar
van
dat
mensen.
Is wat ik net zei. Je bent je houdt ook van elkaar. Dus je probeert daarmee om te gaan. Ook met iemand anders probleem. Ja, soms goed schrik, soms kwaad schrik. Maar je dealt daarmee. En ja, dat, ik weet niet, dat kan me voorstellen. Bij jullie ook, toch?
Ja.
Als iemand naar het ziekenhuis moet opeens, omdat die, dan leef je ook mee.
Ja, maar ik zou dat niet... Nou, daarom vind ik die buiten- en binnenwereld waar je het over had op toneel... Waarbij
ja, omdat die er altijd is, bij iedereen, geloof ik. Die, snap je, ik ben geen haar beter dan de rest of zo. Je hebt altijd een façade, je presenteert je altijd naar buiten... anders een beetje dan wat er werkelijk allemaal van binnen omgaat, denk ik. Ben ik vanaf, snap je? Dus dat is ook voor mij een drijfveer om stukken te spelen, om rollen te interpreteren.
En als ik dan de moraal van een groep, een groot deel van dat je een groep is dat je bepaalde dingen ook wel met je groep deelt en niet naar buiten toe deelt.
Ja, dat hoort daarbij. Ja. Ik denk dat zullen jullie ook hebben bij je gezelschap. Dat heeft elke groep. Ook Nationaal Theater heeft dat. Die heeft dingen die blijven toch echt wel binnen kamers.
Ja. Ik heb ook wel, heb ik ook wel de spijt gehad van dat we bepaalde twijfels heel erg gedeeld hebben. Waarvan je denkt, ja.
Ja, het heeft ook te maken omdat je volgens mij. Zeg maar wat achter de façade is, is iets wat ook in ontwikkeling is. Wat een soort grof is, wat half af is. Wat weet je wel, dus het is niet altijd even interessant om dat naar buiten te brengen. Maar ik ben in het systeem heel erg geïnteresseerd.
Ja, en je zoekt het ook. Dus daarom, ik vroeg me af of het spelen, dus inderdaad, maar net zei dat ook van bij mijn rollen interpreteren en dat soort dingen ben ik er ook mee bezig. Maar het spelen is ook natuurlijk een mogelijkheid om, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Om die achterkant om te zoeken, ja, om die interesse daarin ruimte te geven, maar tegelijkertijd ook om daarmee een soort balans te maken, toch? In hoe moet je dat nou zeggen?
Nou, geen enkele rol. Alles wat welke rol dan ook en welk stuk dan ook zegt, al die woorden, dat is niet de waarheid. Dat is toch zo, dat is toch te gek aan spelen. Dus dat, ja, en dat wordt wel gepresenteerd als op dat moment de waarheid. Dus ja.
Het is gewoon, dus het liggen is de lol ervan eigenlijk.
Ja, en ja, of iemand zegt wel de waarheid en die is dan daar heel erg toe verleid. En die heeft, weet je wel, dat is een soort van aangeschoten wild. Weet je, die werkt zo'n Othello of zo, die op een gegeven moment alles heel eerlijk zegt tegen jou. Gewoon dan, ja.
Het is leuk dat op dit moment zo heel hard met de borden wordt toegegaan.
Ja. Ja, en Novo Huta was dat heel welkom. Ja.
Maar is in het spelen wel nog even, want ik vind die bastoon ook nog steeds fascinerend. Is er in het spelen ook iets, of in het maken, wat zeg maar, zoals de bastoon belangrijk is voor de dub reggae? Of iets voor jou?
Ja, grappig, leuk, een mooie vergelijking. Ja, ik. Als de bas een donkere ondertoon is, vind ik het wel mooi als je die donkere ondertoon kan meenemen in de avond. In dat wat je anceneert en dat wat je speelt. Ja.
Is het voor jou ook, want dat bedoel ik eigenlijk, ik zit steeds te zoeken naar of het spelen ook een plek geven is van bepaalde dingen. Dus jij bent altijd super positief en optimistisch en zo. Maar is dan ook het spelen een mogelijkheid om de donkere tonen een plek te geven?
Ja, misschien wel, ja.
Zoiets?
Ja. Ja, ik vind het gewoon heel. Dat heb ik altijd al gehad, ook als kind al. Ik vind het gewoon heel. Ik heb een ontzettend sterk behoefte om verhalen te vertellen. En ja, ik weet niet, daar ga ik van aan, daar word ik gelukkig van. Dat vind ik heel. Dat doe ik gewoon heel graag. En ja, in het begin zoek je dan, hoe moet je dat doen, weet je. Ik heb het ook geprobeerd met muziek of zo, maar ik ben helemaal niet muzikaal, weet je. Als je 12 jaar gitaar speelt, ik kan dat gewoon niet, helaas. Ja, en op een gegeven moment. Ja, ik heb inderdaad ook geschreven. Ik heb heel veel films, kijk ik, weet je wel. Dus denk ik wel. Maar voor mij kwam eruit dat ik dat. Het dichtst wat bij mij ligt is het toneelspelen. En dus ik wil verhalen vertellen. En het dichtst wat dan bij mij ligt is toneelspelen. Dus ik doe dat dan als toneelspeler. En dat, ja, dat is gewoon een drijfveer. Dat heeft eigenlijk met helemaal niks anders te maken. Dat is er gewoon. En dat doe ik gewoon heel graag. En dan daarbinnen heb ik een smaak. Zoals ik net zei, dan vind ik het interessant om altijd te laten zien, de façade te laten zien. En te laten zien dat er achter die façade ook een wereld is. Maar volgens mij gaan daar heel veel stukken over en ben ik daar helemaal niet alleen in.
Nee, ja. En is er dan zoals Bob Marley, bij wijze van spreken, de eye-opener was toen je 12 was voor de muziek, is er op die manier in dat verhaal vertellen ook een soort eye-opener geweest?
Nee, ik denk niet dat ik het zo kan aanwijzen. Ik heb altijd heel graag gelezen en ik heb van mijn moeder ook altijd heel veel boeken en. Dus die fascinatie met verhalen tot je nemen en daar iets vorm aan willen geven. Ja, maar het is niet één. Nee, het is niet één ding geweest dat ik dacht. Dit is het. Ja, ik ben ook gewoon het cliché van een toneelspeler. Weet je, ik ben gewoon op mijn vierde, vijfde anceneerde ik al stukjes thuis. En moest hier iedereen naar kijken en zo, weet je. Dus ja.
Moest ze dan betalen?
Nee, ze hoefde niet te betalen. Nee.
Het interview met Gilles werd opgenomen op 21 november 2018 in boekhandel Sternheim, Frascati. Portretten van toneelspelers wordt gemaakt door Czesław de Wijs en Jochem Veenstra. Bij deze aflevering hebben we nog een kleine toegift.
Het komt van de Het komt van de plaat Endless Revisions door de Franse band Chloé. Het eerste nummer heet Recall. En het is dus elektronische muziek. Best vage titels eigenlijk. En nu Because It's There. Ja, dus als hier bassen bij doen, het is zo glad en goed geproduceerd.